Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 31, daarvan het 5e en het 17e vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, want gij hebt mij aangezien. En geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft grootgemaakt. Van Psalm 31, het 5e en het 17e vers. Nadat we ook vanavond belijdenis hebben gedaan van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, willen we zingen van Psalm 51, het 5e vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad en ook herschep mijn hart. Het gaat vanavond over wedergeboorte. Herschep mijn hart. Psalm 51, het 5e vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschappelijke kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, hoe bijzonder dat deze wereld bestaat. We mochten de regenboog zien, misschien wel op weg naar de kerk. Dat het wel kan regenen, betuigt u daarmee, maar dat er nooit meer een zondvloed komt. Niet dat niet zou kunnen, niet omdat de wereld dat niet verdiend zou hebben, maar met uw langmoedigheid, uw goedheid, zo groot, zo vol verdraagzaamheid is. Wat een voorrecht, Heere, dat u deze wereld laat voortbestaan. En wat een bijzonder voorrecht, Heere, dat wij vanavond hier mogen zijn. Gelijk hen die niet kunnen komen, die meeluisteren, nu of later. Maar ook zij er niet kunnen samenkomen door vervolging, omdat het levensgevaarlijk is, om een gemeentelijke samenkomst te beleggen. Maar ook zij, heren, die leven in streken, waar uw woord niet klinkt, niet meer klinkt, of nog nooit gebracht, nog nooit gekomen is. Wat een voorrecht, Heere, dat wij dan vanavond mogen zijn, hier in uw huis. Wat een voorrecht, Heere, want hier is het immers, door en onder uw woord is het immers, dat u de wedergeboorte wilt werken en wilt versterken, want uw Heilige Geest heeft een bijzondere voorliefde voor het woord van u. Het woord dat hij ook zelf geïnspireerd heeft. Uw Heilige Geest heeft zo'n bijzondere voorliefde om door dat woord te werken. En we bidden, Heere, dat het vanavond duidelijk mag zijn. Dat vanavond sterk mag zijn. Dat dat vanavond overwinnend mag zijn voor ons aller hart en voor ons alle leven. De werking van uw Heilige Geest. We bidden dat voor ouderen. Dan kunnen we soms zo vastzitten, Heere. In hoe we leven, in hoe we denken. We kunnen zo vereeld, we kunnen zo verhard zijn. Daarom bidden we voor ouderen. We bidden voor jongvolwassenen. Zo druk, zo vol de agenda zijn. We bidden u, Heere. Komt u erin en komt u er doorheen. We bidden voor jongeren. Misschien dat hij het zich niet vol kan stellen. Dat hij ooit bekeerd zou zijn en bekeerd zou leven. Maar Heere, we bidden om uw Heilige Geest. Voor wie dat maar een vingerknip is. We bidden voor kinderen. We danken u dat ook die al 's avonds mee naar de kerk komen. Die zo u het geeft een heel leven voor zich mogen hebben. Geef uw Heilige Geest dat ze dat hele leven mogen besteden. In uw heerlijke dienst. We bidden om die wonderen van u, o God. Dat die vanavond door uw woord en geest zullen plaatsvinden. Dat uw wedergeboorte werkt, dat uw wedergeboorte versterkt. Daarom bidden we, Heere, vernedert u wat hoog is. Wat het zo goed met zichzelf getroffen heeft. Wat zo rechtop staat. Ook met zijn of haar godsdienst. Heere, vernedert u wat hoog is. Wat boven u denkt te staan. Wil staan. Vernedert u dat, Heere. En verhoogt u, Heere. Wat vernederd is. Wat geen hoop meer heeft vanuit zichzelf. Omdat het niet lukt. En steeds weer niet lukt. Om een echte christen te zijn. Echt uw liefde hebben u te kennen. Verhoogt u, Heere. Wat vernederd is. Heere, laat dat werk van u voortgaan. Laat het, Heere, over onze gemeente heen stromen. Naar allen die daar buiten zijn, die met ons in aanraking komen. Dat bidden voor heel de kerk in Nederland. En zo vanuit uw kerk, Heere, voor heel de samenleving waar u ons een plaats hebt gegeven. We bidden voor de voortgang van uw werk wereldwijd. We dragen evangelisten in Roemenië op, in de gevangenissen of op andere plaatsen. Dus ondanks alles wat ze tegenkomen, blijven geloven in de kracht van uw geest. Dat wil voor Adriaan Stam en zijn werk en voor dominee de Maeter en zijn vrouw en hun zoon. Dat ze mogen ervaren dat u hun plaats kent en dat u weet wat ze allemaal ontmoeten. En dat u er vrucht op belooft. We dragen Willem en Willemien van de Bergen op en het Huis van Licht. De gaven van het verjaardagsfonds. Dat vele kinderen daardoor geholpen worden, maar in aanraking komen met uw evangelie allermeest. Gedenkt u alleen van de Berg, in de omgang met alle kinderen die ze ontmoeten mag, dat ze daarin ervaren mag dat u die zelf op haar pad brengt en sterk haar voor die taken. Gedenkt u Thomas en Kobe Roest en Tim ook in de overgang van Singapore naar Thailand, wilt u daar laten blijken dat u met hen bent. We dragen gezinsleden op die werden uitgezonden. Of die zich voorbereiden op een uitzending. Met de families hier in Nederland, in onze gemeente of op andere plaatsen. Zegen alle Bijbelvertaalwerk. En geef, Heere, dat ook voor werk dat anderen doen, wij ons ook verantwoordelijk weten. Dat wij daar met diepe bewogenheid, biddend en gevend in meeleven. We bidden ook voor het werk in Nederland. Provincies als Limburg en Noord-Holland, waar gemeentes als en waar bijbelgetrouwe gemeentes op een eenzame plek staan, te midden van zoveel invloeden waardoor ze als tot niet lijkt te komen. Wilt u ook daar uw gemeente staande houden, Heere, en doen groeien en toenemen? We bidden dat, omdat we geloven in de kracht van uw Heilige Geest, die wederbaart tot nieuw leven, en die daar geen voorbereiding voor nodig heeft, maar die binnenkomt, ongevraagd, daar waar het ongeïnteresseerd is, daar waar verzet is. Maar Heer, dat houdt uw geest toch niet tegen. Heer, daarom spreken we onze hoop en verwachting uit voor uw werk en voor uw kerk. U biddende, laat ons uw geest dan niet bedroeven. Door iets in ons leven, onze levenswandel, onze levensstijl. Door iets van onze houding, door ons gedrag in uw huis, waar uw geest met name is. Heere, laat ons uw geest dan niet bedroeven. Want als we dat doen, dan trekt uw geest zich terug. En dan is en blijft er de dood in de pot. Blijft er een sluier overheen liggen. En dan zijn wij er de oorzaak van, Heere, dat nog anderen, nog we zelf, echt leven. Echt geestelijk leven. Heere, laat ons uw geest niet bedroeven. Dat bidden we. Vervul ons met eerbied, aandacht, verwondering, ontvankelijkheid. Uit genade. Amen. Wij openen de schrift uiteraard. We doen het in Johannes 3. En u kon het al raden misschien over wedergeboorte, Johannes 3, vers 1 tot en met 8. Er zijn meer teksten in de schrift over wedergeboorte. Ik noem er ook in de preek een aardig aantal. Op de samenvatting op de site staat, kunt u die teksten ook nog zwart of wit allemaal terugvinden en teruglezen. Johannes 3, vers 1 tot en met 8. Gods woord spreekt daar al dus. En er was een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze teken doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijn? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil, en gehoort zijn geluid. Maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Tot zover uit Johannes 3. Hierop is gebaseerd wat we lezen in de Heidelberger Catechismus, zondag 3, vraag en antwoord 8. En dat is uitgangspunt voor de preek, zondag 3, vraag en antwoord 8. Zijn we zo verdorven, dat wij ganselijk totaal onbekwaam zijn tot enig goed, en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij dan, dat we door de geest van God wederom geboren worden. Het gaat dus over wedergeboorte. Ten eerste de noodzaak en ten tweede de belofte ervan. De noodzaak en de belofte van wedergeboorte. Namens uw kerkraad doet u vanavond het volgende medegedeeld, allereerst van de diensten op Deo Verlent aanstaande woensdag, de middag voor gewassen arbeid, de morgendienst, we elkaar hopen te ontmoeten, begint om 9:30, de avonddienst om 7:30. En op de derde Lijdenszondag, zondag 17 maart, om 's morgens voor te gaan, dominee K. Hoefnagel, christengereformeerd predikant uit Meerkerk, in een ruildienst met mij, ik hoop in de christengereformeerde kerk daarvoor te gaan. In de avond dominee J. van Dijk uit Ridderkerk. We wijzen op de zendingsdag van de gereformeerde zendingsbond, die aanstaande zaterdag op plaats te vinden. U kunt er meer over lezen in de kerkbode. De collecte, de eerste voor het hervormd jeugdwerk, waar ook onze gemeente dankbaar gebruik van maakt. De tweede voor de kerk en aan de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. En laten wij dan zingen in het verlengde van de preekstof uit de 14e psalm. Vers 2, 3 en 7. De grote God die het recht verdedigt, die zocht alom. Maar ach, hij vond er geen die naar hem zocht. En dan vers 7. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 14, vers 2, vers 3 en vers 7. Belazen uit de schrift Johannes 3 vers 1 tot 8 en uit de catechismus antwoord 8. Vraag en antwoord 8. Zijn we zo verdorven dat we geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja. Tenzij wij door de geest van God wederom geboren worden. Wedergeboorte. Ten eerste de noodzaak. Ten tweede de belofte daarvan. Gemeente, drie draden, u en jullie weten dat nu onderhand hoop ik. Drie draden verbinden een zondaar met de Heer Jezus Christus en met zijn heil. De draad van het kennen van onze ellende, de draad van het kennen van onze verlossing, de draad van het kennen van het leven, onze dankbaarheid. In zondag 2 tot en met 4 bezien we met elkaar met de catechismus als spoorboekje die eerste draad. Hoe groot onze zonde en ellende is, waar we ons leven lang nooit over uitgeleerd, uitverdiept raken. We zagen al dat het te maken heeft met de wet, die laat dat zien. Dat het te maken heeft met onze zondige aard, onze zondige natuur. We zagen al dat het dan opkomt uit dat gebeuren van de zondeval vorige week zondagavond. En nou, er zijn nog twee dingen in het leerboek over onze zonde en ellende die nog te doen staan. Namelijk, hoe erg dat nou is. Eerst, hoe erg die zondigheid is, vanavond. En de Oefenend over 14 dagen, 24 maart, hoe erg de schuld, hoe erg de straf van die zonde is. Maar vanavond dus, hoe erg, hoe diep is nou die zondigheid? Nou, die is zo diep als antwoord 8 dat zegt, daardoor zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Nou, dat tweede stukje, geneigd tot alle kwaad, wel een beetje gaat in antwoord 5. Het wordt je geneigd ook, misschien weet u nog het voorbeeld wat er vaak bij gebruikt wordt, hè? Wordt je geneigd, dat is die auto die op een helling staat, die zou natuurlijk naar beneden glijden, naar beneden rijden, maar die op de handrem staat. Die auto die is wel geneigd om naar beneden te rijden. Maar ja, gelukkig omdat hij op de handrem staat, doet hij het toch niet. Maar goed, als je die handrem zou laten zakken, dan gaat hij wel naar beneden rollen. Zo zijn wij geneigd tot alle kwaad. Dat betekent, ja, we doen en denken gelukkig, Godzijdank, niet altijd overal alle zonden die je maar zou kunnen bedenken, die je maar zou kunnen doen. Maar in bepaalde omstandigheden, als de handrem eraf zou gaan, dan doen we het wel en dan denken we het wel. De zaadjes van alle kwaad zitten wel in ons hart. En als je dat inziet, als je daar, ja, zeg maar, op je plek bent, in een gezonde geestelijke zelfkennis, ja, dan zeg je als je de krant leest, niet van, och, och, och. Dat zou ik nou nooit doen. Kan het er niet bij dat ze het in een hoofd halen. Nee, nee, dat zeg je dan echt niet. Als je op de plek bent, dan zeg je, ja, dat. Ze kunnen het van mij ook verwachten. Het is alleen aan God te danken dat ik het vandaag niet gedaan heb. Maar het nieuwe voor vanavond is dat we op de leerschool van Christus ook leren dat wij onbekwaam zijn tot enig goed. Onbekwaam tot iets goed. Goed lezen, ook vooral goed opvatten. Is dat niet dat we onbekwaam zijn tot enig moois, knaps, kunstigs, nuttigs. Dat zijn wij door Gods goede schepping wel degelijk. Ieder mens heeft gaven en talenten en heeft een karakter gekregen. Niemand hoeft zich, ja, mag zich zelfs minderwaardig voelen. Iedereen heeft gaven en talenten, zodat hij ergens, ja, ergens wel in uitblinkt. Op welk gebied dan ook. Nou, laat het wiskunde zijn, of economie. Of laat het timmeren zijn. Of bouwen. Of muziek. Hè, noem maar op. En trouwens, als ik ergens geen gaven voor heb, Dan hoef ik mezelf dan niet kwalijk te nemen. Want dan heeft God me blijkbaar die gave niet toegeschikt. Dus dat is niet mijn schuld. Dat heeft de Heere dan zo beschikt dat ik ergens niet goed in ben. En iedereen heeft ook zijn karakter. En in zijn karakter ook nuttige dingen zitten. De een is heel vasthoudend, kan zich ergens echt in vastbijten. Nou, dat is een goede zaak, als het iets goeds is, hè. Een ander is heel behulpzaam, heel sociaal. Een volgende heel flexibel. Hè, waardoor je hele nuttige dingen kunt doen in de maatschappij. Waardoor je iets kunt betekenen voor anderen, ook in de samenleving. Hè, dus we zijn bekwaam tot knappe dingen. Tot nuttige dingen. Ja, maar om zo te zeggen, daar gaat het vanavond niet om. Daar gaat het niet over vanavond. Dat staat toch helemaal niet ter discussie. Het gaat vanavond over of we goede dingen kunnen doen. En wanneer is iets nou goed? Wanneer is het nou goed in Gods oog? Of doe ik iets wat heel kunstig is, wat heel knap is, wat bij mij niemand me na kan doen, waarmee ik een ander enorm help ook? Wanneer is het nou goed? Wanneer behaagt iets aan God? Ja, als ik het in vertrouwen op Hem doe. In afhankelijkheid van Hem. Als ik het uit liefde tot Hem doe. Als ik het doe gericht op Gods eer. Als ik het doe in onderwerping, bewuste onderwerping aan God. Dan is het goed. Kijk, en dat is het hem. Want dat zit er bij ons van nature niet meer in. Daarvan zijn we sinds de zondeval leeg. Ook als wij die hele knappe of hele nuttige dingen doen. Het is leeg van nature aan dankbaarheid, liefde tot God, gerichtheid op God, onderwerping aan God. De dingen die waar we goed in zijn, die we in vertrouwen op God, maar in vertrouwen op onszelf. Niet gericht op Gods eer, maar verlangend dat onze naam geëerd wordt. Niet in liefde tot God, maar uit andere motieven. Niet uit dankbaarheid, maar uit een onbestemd geluksgevoel misschien. Iets goed, echt goed, in Gods oog, daartoe zijn we totaal onbekwaam. Dat zit er niet meer in. En dat uit zich vooral hierin. Als het over goede dingen gaat, wat is nou het beste ding wat een mens kan doen? Wat is nou het allerbeste wat je doen kan? Wat is het meeste tot Gods eer? Wat is nou echt onderwerping aan God? Wat is nou echt vertrouwen? Wat is het allerbeste wat een mens kan doen? Geloven, hè? Geloven, dat is het allerbeste. Dat is het toppunt van het goede, geloof. En juist daartoe zijn wij dus ten enenmale onbekwaam, ongeschikt. Er is niets zo onmogelijk voor een zondaar dan om te geloven, echt te geloven. Me te onderwerpen aan wat God over mijn ellende zegt. God te vertrouwen in zijn aanbod van genade. God te willen dienen in een leven van dankbaarheid. Dat kunnen we niet en dat willen we niet. We hebben geen vrije wil meer. Alsof we zouden kunnen geloven wanneer we willen. En of we zouden willen geloven wanneer we het kunnen. Sommige christen maken daar de denkfout dat ze zeggen, ja, Adam had toch een vrije wil in het paradijs. Ja, waar? Voor de zondeval. Had Adam een vrije wil, komt hij net zo makkelijk voor als tegen God kiezen. Veel makkelijker voor als dan tegen God. Maar ja, wij staan niet meer in het paradijs voor de zondeval. Dus wij hebben geen vrije wil meer. Wij kunnen niet geloven. En we willen niet geloven van nature. Denk aan een vis in het water. Zo'n vis die in het water zwemt. Die kan in dat water alle kanten op zwemmen. Voor, achter, links, rechts, hoog, laag. Die heeft onder het water heeft die 1000 keuzemogelijkheden. Waar die zwemt en welke kant die op zwemt. En hoe diep dat die zwemt. Maar hij kan niet uit het water zwemmen. Hij kan niet uit het water leven en daar verder leven. Dat kan hij niet en daarom wil hij niet en hij wil het niet, want hij kan het niet. heeft hij de longen niet voor. Nou, geen vrije wil daarvoor dus. Hè. Kijk, een mens, u, jij en ik. Wij kunnen in het water van de zonde kunnen we alle kanten op. Dan heb je wel 1000 keuzemogelijkheden. Welke kant je opzondert, welke zonde, hoog, laag, diep onder, noem maar op. In dat water van de zonde, van de geestelijke dood, hebben we keuzemogelijkheden genoeg. Maar we kunnen niet uit dat water van de geestelijke dood springen. En aan land leven in Gods koninkrijk. We willen het niet, want we kunnen het niet, we kunnen het niet. En daarom willen we het niet. We kunnen en willen alleen in de zonde leven. Onbekeerd, buiten Gods koninkrijk, daarin voelen we ons thuis. Wat zou er nodig zijn bij die vis om toch wel uit water te kunnen springen en land te leven? Ja, nou, dan, dat kunnen ze niet bij mij weten. Ja, een innerlijke ingreep, een innerlijke operatie in die vis, om zo te zeggen. Waarmee die vis een nieuw soort longen krijgt geïmplanteerd. He? Longen die wel zuurstof uit de lucht kunnen halen. Ja, ja, dan zou ook een vis aan land kunnen leven. Wat heeft een mens nodig om te kunnen en te willen geloven? Ja, een innerlijke ingreep. Een nieuw hart. Iets nieuws van binnen, waardoor je wel kunt geloven, waardoor je wel wilt geloven, waardoor je wel zou kunnen en willen leven in het koninkrijk van God en met God volgens aangezien. Nou, die innerlijke ingreep niet in een vis, maar in een mens, noemt de Bijbel, noemt de catechismus wedergeboorte. Dat is nou wedergeboorte. Dat betekent twee dingen vanuit het grondwoord in de Bijbel. Wedergeboorte betekent ten eerste dat door een nieuw weder opnieuw geboren worden. Opnieuw. Er komt iets nieuws in ons. Het is niet zo dat iets wat er wel een beetje in ons zat, een beetje wordt aangepast, een beetje wordt omgebogen, een beetje wordt opgewekt, geactiveerd. Nee, dan zal het niet nieuw zijn. Dan zou het er al zijn, maar het moet een beetje worden opgewekt of omgebogen. Nee, wedergeboren, er komt echt iets nieuws in je leven. En in het tweede betekent wedergeboren, betekent ook van boven geboren worden. Nou ja, van boven, dat is vanuit de hemel. Vanuit God, zeg maar. De eerste Johannesbrief noemt het steeds zo, uit God geboren zijn. God die ervoor zorgt dat je het wilt en dat je het kunt om in zijn zoon te geloven en met hem te leven. Daar zorgt de Heere voor. Wedergeboorte dus. Kijk, en de kennis van onze ellende. Dat we onbekwaam zijn tot enig goed. En dus het allermeest onbekwaam zijn om te geloven. Die kennis leert ons wat voor soort verlossing we nodig hebben. Die kennis leert ons dat we een verlossing nodig hebben die uit wedergeboorte bestaat. Dat zei de doop al, hè? In dat aloude mooie doopformulier. De hoofdsom van de leer van de doop bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, dat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. Vanwege die besprenkeling als een ondergang in het water. Toen al is dat over ons uitgezegd. En ja, eens in je leven kom je erachter dat het goed is. Eens in je leven kwam je erachter, Heere God, dat is nog waar. Dat is waar. Ik ervaar het. Ik merk het. Het is zo. Het is een geweldig evangelie. Dat dat in de Bijbel wordt genoemd. Dat dat kan. Dat dat er is. Dat de Heere dat wil en dat kan. Wedergeboorte. Door zijn geest. Die kan doen wat geen mens kan, wat geen mens wil, waar geen mens op zit te wachten. Maar wat geen mens kan en geen mens wil, dat kan de Heilige Geest. Daarvoor gaf de Zoon zijn leven aan het kruis. Heel de lijdenstijd die we erin mogen gaan als gemeente, als kerk. Dat de Heer Jezus heeft geleden, is gestorven tot op het kruis toe. Ja, waarom was dat? Omdat de Heer Jezus de Heilige Geest ging verwerven. De geest van wedergeboorte. Als we het beschikbaar wilden krijgen. En wilden ontvangen. En daarvoor zond de Vader zijn Zoon naar deze wereld. Daarvoor heeft de Vader zijn Zoon overgegeven aan de wereld. Aan mensen die hem aan het kruis spijkerden. En te diep staan zijn toren. Omdat de Vader het wilde. Dat de Zoon de geest zou verwerven. Zodat de mensen zouden kunnen worden wederom geboren. Daar ligt heel het werk van de geest, de Zoon en de Vader achter. Wedergeboorte. En dat is nodig, hè, die noodzaak. Omdat we onbekwaam zijn tot enig goed. Maar is er ook goed op te letten. Heeft met die noodzaak te maken. Wanneer en tegen wie heeft de Bijbel? Heeft de Heer Jezus het erover? Dat is bij de uitverkiezing heel belangrijk. Wanneer heb je het daarover? En tegen wie heb je het over de uitverkiezing? Dat is hier net zo belangrijk. Wanneer en tegen wie heeft de Bijbel, heeft Jezus het over wedergeboorte? Nou, oerduidelijk voorbeeld natuurlijk. Hè? De Heer Jezus heeft het één keer heel duidelijk over wedergeboorte gaat. En die noodzaak benadrukt. In Johannes 3. Dat was tegen Nicodemus. Die man die 's nachts tot Jezus kwam. Hij was een van de fariseeën. Een overste der Joden. Johannes 7 vers 50. En waarschijnlijk ook een lid van het Sanhedrin. Nou, dan ben je niet de eerste de beste. Fariseer. Overste der Joden. Lid van het Sanhedrin. Dan ben je niet de eerste de beste. Maar het ergste is, dan vind je jezelf vaak wel zo'n beetje de eerste en de beste. Een fariseer, nou, die diende God, dacht hij. En die dacht, er zijn er maar weinigen die God zo precies en zo goed dienen. Als dat ik dat doe, en zoveel als ik er wat weet. Ik dank u dat ik niet ben zoals die fariseer en die hoer en die zondares die er maar op raak leven. Maar dat ik zo niet ben, dat ik heel anders ben. Nou, als je dan ook nog overste bent, als wij zeggen, en je bent ook nog lid van het Sanhedrin, nou, dan had je het ver gebracht. Dan had je dat gevoel zelf ook wel. Hé, zo goed als ik God dien, nou, die moet je toch een beetje met een lampje zoeken. En Nicodemus die wil dan ook wel eens een keer met de Heer Jezus praten. En dan begint hij met te zeggen, is, wij weten. Ja, Nicodemus die wist de dingen maar al te goed hoe ze zaten, dacht hij. Dat hij goed bezig was, een behoorlijk eind op weg was. En misschien dan kan de Jezus ook wel een beetje helpen. Nou ja, voor nog de laatste finishing touch. Om nog een beetje een betere godsdienstige te worden. En in elk geval Nicodemus die denkt zijn zaak al aardig op de rit te hebben. En een aardig eind op weg te zijn. Al lang en breed een heel eind in en binnen het koninkrijk Gods en nog haast een beetje vooraan ook. En tegen Nicodemus zegt Jezus. Jij denkt daar dan helend in ben. Je staat er nog buiten. Jij moet wederom geboren worden. Nou, dat was een donderslag bij helder hemel van Nicodemus. Dan denk je dat je het goed doet. Ben je aardig tevreden over wat je ervan terecht brengt? En dan zegt Jezus, het is allemaal zonde. Je moet eerst nog wederom geboren worden. Dat zegt Jezus. Uit en in liefde. Tegen mensen dus. Die menen dat ze al een heel eind op weg zijn. die voor hun gevoel een rechte lijn omhoog maken en maakten. Maar die nooit met zichzelf aan de grond zijn gekomen. Die nooit voor de onmogelijkheid hebben gestaan. Heere God, hoe kom ik dat koninkrijk binnen? Hoe kom ik erin met mijn schuld? Hoe kom ik erin met een hart dat in alles averechts op u staat? Mensen die God gaan dienen, zijn die met een rechte lijn omhoog. In plaats van de beweging van de letter V. Als je de letter V hebt, van verontmoediging of van verlossing, die gaat eerst naar beneden toe, die V. Die gaat eerst omlaag. Eerst komt die letter aan de grond, met je schuld, met je verdorven hart, en dan omhoog. Door de genade. Je kunt zeggen, die letter V, die gaat eerst naar het kruis toe. Waar ik zie dat ik het niet verder breng dan God onteren en dan hem wantrouwen. Kijk, en als je daar vreemd aan bent. Als je daar vreemd aan bent. Dan zegt Jezus vanavond tegen u. U moet wederom geboren worden. Al denk je dat je al lang en breed avondmaalganger en kind van God bent. En dat je het nog lang zo slecht niet doet als een heleboel anderen. Als je nooit aan de grond gekomen bent met een schreeuw om genade. Dan zegt Jezus tegen je. Je bent er nog niet eens binnen. Je moet eerst nog wederom geboren worden. Om het koninkrijk van God te kunnen zien en in te kunnen gaan. Kijk. Wedergeboorte. Kijk. Het begrip geloof. Dat kan natuurlijk een beetje een erg breed en vaag begrip zijn. Hè? Als mensen vragen, geloof je? Dan ben je, oh ja, ik geloof wel. Ja, natuurlijk geloof ik. Ik geloof best in de Bijbel. Ik geloof heus dat Jezus voor mij is gestorven. Ja, geloven doe ik wel. Het wedergeboorte geeft aan. Niet alle geloof wat mensen zeggen of denken te hebben. Is echt geloof. Want echt geloof is vrucht van wedergeboorte. Zonder wedergeboorte. Geen echt geloof. Maar een geloof, ja. Een geloof zonder een verbroken hart. Een geloof zonder dat je aan de grond gekomen bent. Een geloof zonder dat je ooit voor onmogelijkheden werd komen te staan. Maar dat is de schijngeloof. Dat telt niet. Gij moet wederom geboren worden. Laat elke Nicodemus dat ter harte nemen. Laat elke Nicodemus daarmee leren om zijn eigen godsdienst schade en drek te achten. Ondeugdelijk, onbestaanbaar voor God. Geloof dat niet weet van wedergeboorte is een schijngeloof. Dat is ook een kwestie van eerlijkheid. Om dat tegen elkaar te zeggen. Kijk. Tegen wie heeft Jezus over die noodzaak van wedergeboorte? Ja. Niet tegen die mensen. Die we afgelopen maanden hebben meegemaakt in de ochtenddiensten. In die ontmoetingen van Jezus met mensen. Leven in zijn tolhuis. Die hoofdman over 100. Die Zacchaeus in de boom. Die moeder van die jongeling van Nain. Die zondares die zijn voeten met de tranen nat maakte. Die bloedvloeiende vrouw die Jair is. Nee. Tegen die mensen heeft niet over wedergeboorte gehad. Tegen die mensen heeft niet gezegd, ho. Nou kom je wel naar me toe, maar ho, wacht eens eventjes. Bloedvloeiende vrouw, ben jij wel wederom geboren? Want anders, dan gaat het u. Nee. Tegen die mensen heeft Jezus over wedergeboorte. Nee. Want dat mensen zo gevlucht komen tot Jezus, dat is het beste bewijs dat ze wederom geboren zijn. Dat die mensen gevlucht komen en zijn roepstem horen en hem volgen, dat is het beste bewijs dat ze wederom geboren zijn. Dus tegen die mensen zegt Jezus niet van, ho eens eventjes. Ben je wel wederom geboren? Nee. Jezus heeft over de noodzaak van wedergeboorte, heeft Jezus het tegen Nicodemus. En zelfs niet tegenover een Levi of een Zacchaeus. Zullen we straks nog verder zien, want dan komen we bij het tweede punt van de preek. Hoe spreekt de Bijbel nog meer over wedergeboorte? Nou, in de vorm van de belofte ten tweede. God belooft wedergeboorte. Nou, een paar teksten, maar belangrijk om ook even te noemen en ook even voluit voor u voor te lezen. Ezechiël 36, vers 26 en 27. En ik zal u een nieuw hart geven. Wedergeboorte. Ik zal het steenhart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleeshart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Jeremia spreekt dan hoofdstuk 31. Ik zal mijn wet in uw binnenste schrijven. Ik zal die in een hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij allen kennen, spreekt de Heer. En Deuteronomium 30 vers 8 zegt God. En ik zal uw hart besnijden. En in Titus 3 vers 5. Wordt ook met wederom de link naar de doop gelegd. Het bad der wedergeboorte. De heilige doop. Daarin belooft God ook de zegen van de wedergeboorte. Ik zal Gods belofte van wedergeboorte. En aan wie geeft God die belofte? Ja, de belofte van wedergeboorte doet God natuurlijk. En als die nog niet wedergeboren zijn, als je wedergeboren bent, hoef je niet meer belofte te krijgen. Dus God belooft wedergeboorte in de schrift. Dat verzegelt hij vanwege zijn verbond in de heilige doop. Aan mensen die het nog niet zijn. Die als die vis in het water van de zonde zijn. Die niet verlangen. Die niet zoeken, die niet geloven, die niet gewillig zijn om dat ook te gaan doen. Mensen die in zonde ontvangen en geboren zijn. U dus, jij dus, ik dus. Ik zal, zegt God tegen mensen die niet wederom geboren zijn en die ook niet willen worden. Dus voor die belofte van wedergeboorte hoef je niks te hebben. Want voorafgaand aan wedergeboorte ben je alleen maar onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus dan ben je nog niet ernstig. Dan heb je nog geen berouw. Heb je nog geen verlangen. Heb je nog geen interesse. Dan heb je nog geen zondekennis. En zulke mensen belooft God. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal uw hart besnijden. Ik zal maken. Ik zal zorgen. Dat u mij kent. De belofte van wedergeboorte. Aan mensen die het van nature niet zijn en die willen worden ook. Aan ons. Dat is evangelie. Maar stel eens voor dat het evangelie zou zijn. God begint met jou. Als jij het wilt. Als jij de behoefte aan hebt. Als jij er je hart voor openstelt. En als jij er echt om vraagt. Met andere woorden. Als jij begint. Ga ik met je verder, zegt God. Dat lijkt misschien wel mooi. Maar dat is zo uitzichtloos. Dat is zo'n onbarmhartig pseudo-evangelie. Als jij begint. Wil ik mee verder gaan. Alleen als je jezelf niet kent, kun je daar blij mee zijn. Alleen als je jezelf niet kent, kun je daar blij mee zijn. Blij met een dode mus. Maar wedergeboorte zegt niet, als jij begint, ga ik met je verder. Maar God zegt, ik begin. Ik begin. Dat betekent dat er hoop is. Hoop voor mensen zoals u en ik. Omdat God begint, omdat Hij levend maakt, omdat Hij door zijn geest wederom geboren laat worden. Dan is er hoop voor mensen die niet kunnen geloven. Hoe ze het ook proberen, maar die het niet kunnen. Hoop voor mensen die ze niet over willen geven. Want ze willen niet veranderd worden en je wil je leven nog niet loslaten. Hoop voor mensen die niet durven geloven. Al zouden ze het nog zo graag willen en die het niet willen geloven. Al zouden ze 1000 keer kunnen. Mensen, er is hoop. U wilt niet geloven. Je kunt niet geloven. Je durft niet geloven. Er is hoop. God begint. Het is de Heere die het doet. Dat is evangelie. Waar je vanavond mijn hart bovenop mag vallen. Bovenop mag vallen. Heere, dank het ook nog voor mij. Dank het ook nog voor mij. Hoe doet God dat dan? Wel, laat me vragen. Hoe doet God dan dat wedergeboorte? Nou, dat is wel niet onduidelijk in. 1 Petrus 1 zegt, hè, gij die wedergeboren zijt, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Jacobus 1 vers 18. Het woord der waarheid, daar heeft God ons door gebaard. Dus, door het woord. Hè. Dus de Bijbel zegt niet, ga maar zitten wachten of je wederom geboren wordt. Wacht maar af, of je het wordt. Tot je wordt, wacht maar af, God moet beginnen. Nee, door het woord van God, door het woord der waarheid. En dat woord van God, dat doet altijd een appel op ons. Dat woord van God, dat predikt ons. Je bent schuldig en je moet voor God verschijnen. Dat loopt eeuwig verkeerd af. In Jezus Christus is vergeving. Leven met God en vrede met God. Kom tot Hem. Vlucht tot Jezus. En vertrouw je aan Hem toe. Kom, niet wacht af. Nee, kom tot Christus. Ook vanavond, kom tot Christus. En onder dat woord. Hij moet ook altijd zijn woord bediend worden, want dat gebruikt God voor de wedergeboorte. Onder dat woord gebeurt er altijd iets. Altijd iets. Onder het appel van dat woord gebeurt er altijd iets. Of je weigert. Al zeg je dat niet zo hard op. Je gaat eraan voorbij. Je laat het nog een tijdje liggen. Je hebt er nou niet zoveel tijd voor, niet zoveel zin in. Je komt er nou nog niet aan toe. Mijn God, je weigert op die roep, kom tot Jezus. Je weigert om je aan de zaligmaker toe te vertrouwen. Eigen schuld. Want ik weiger. Ik ga eraan voorbij. Eigen verantwoordelijkheid, geroepen, maar niet gekomen. Of, je komt. Je vlucht. Je komt tot Christus Jezus. Je vertrouwt je aan Hem toe. Om de toren te ontvluchten en om leven en vrede met God te vinden. Je komt tot Jezus. Dan ben je wederom geboren. Dan ben je wederom geboren. Dat is het bewijs van wedergeboorte. Dat heeft de Geest van God in je gewerkt. Wedergeboren, opnieuw geboren, uit God geboren. Is er je hart er gebeurd? Iets waar misschien niet net zo plaatsen kan. Iets waarvan de ene zich heel goed kan herinneren. Dat het toen gebeurde, onder die preek en bij die stukje en bij die zin toen. En anders kan het niet zo direct aanwijzen. Maar in korter of een langer tijdbestek. Wederom geboren. Dan zijn er voor twee dingen gebeurd. Het eerste wat dan gebeurt, dat is dit. Wat er is gebeurd, is dat. Je verstand is verlicht. Licht, verlicht, verlicht in elkaar. Waar verlichting is, dan ga je zien. Hè? Dan kun je de dingen zien. Als je verstand verlicht wordt in de wedergeboorte, dan ga je dingen zien. die vrij niet zag. Je wist ze wel, maar je zag ze niet. Maar je gaat zien dat je voor God moet verschijnen. Je gaat zien dat je schuldig staat en het verkeerd afloopt. Je gaat zien dat de redding zaligheid is in de Heer Jezus Christus, dat je bekering moet hebben. Je gaat dat zien en je raakt ermee bezig. Het dringt zich aan je op en je komt er niet meer van los. Want je verstand wordt verlicht en zaligheid, dat wordt het grootste goed om te zoeken. En het tweede wat er dan gebeurt is wederig worden is dit. Je hart wordt geopend. Je wil wordt vernieuwd. Wat je eerst niet wilde, wil je nou wel. Wat je eerst niet durfde, durf je nou wel. Waar je eerst tegen vocht, dat krijg je nou lief. Wat je eerst ontvluchtte, dat zoek je nou op. Herkent u dat? Herkent u dat verlichte verstand? Je gaat zien, ja waar je wel wist. Maar je gaat het nou zien. Eeuwigheid, schuld, Jezus. Ik moet zalig worden. En waar je eerst niet wilde, wil je nou wel. Waar je eerst vandaan vluchtte, daar vlucht je nou naartoe. En je komt tot Jezus. Onweerstaanbaar getrokken, vertrouw je aan de Heer Jezus toe. U bent wederom geboren, of jij, wedergeboren. U weet misschien, wat in bepaalde delen van beeld heb ik me laten vertellen wat ik gelezen heb. De eerste vraag is die christenen stellen als je daar komt. Hè? Als je dan op bezoek bent bij christenen in Afrika of weet ik van ergens waar. Hè? En je komt bij ze thuis, je krijgt wat te drinken. En je denkt, nou, ik ga gelijk mijn eerste slokje van de thee nemen. Dan vraagt de christen hier gelijk, are you born again? Ben je wederom, eerste vraag bij een kopje thee. Eerst, ben je wederom geboren? Laat het maar de vraag van onze preek zijn vanavond. Nee, niet van gelooft u wel zo ongeveer? Of gelooft u natuurlijk? Nee, want schijngeloof, dat helpt ons niet. Maar are you born again? Ben je wederom geboren? Daar hangt onze staat voor God vanaf. Daar hangt onze eeuwige bestemming vanaf. Ben ik wederom geboren. En dan komt het wederwoord in de Bijbel voor. In het kader van dankzegging. Want die kennis van onze ellende. Dat ik zo diep verdorven ben. Dat ik een verlossing van wedergeboorte nodig heb. Die is verweven. Ook met onze dankbaarheid. Dan noemt de Bijbel wedergeboorte om aan te geven. Zo dankbaar zijn nou allen die in mij geloven aan mij. Die zijn me zo dankbaar. Omdat ik hen wederom geboren heb. Ze zijn God de Vader dankbaar. 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft wedergeboren naar zijn barmhartigheid. De Vader zij gedankt voor zijn onuitsprekelijke barmhartigheid. Van waaruit hij mij heeft wederom geboren laten worden. En dat kwam puur, dat is puur naar zijn. Dat kwam in de koker van zijn barmhartigheid. In mij was niks. Niks wat er om vroeg. Wat ik wel zou hebben en ander niet of andersom. Nee, puur te danken. Naar zijn barmhartigheid. Dan mag je ook zeggen, uitverkiezing, welbehagen. Onverdiend, onbevattelijk, onbegrijpelijk. Geloofd zij onze God en Vader. Dat Hij ons wilde wederom geboren laten worden. En gedankt zij God de Zoon. Efeze 2 vers 5. Wij zijn levend gemaakt. Wederom geboren. Met Christus. Christus heeft ons overgezet uit de dood in het leven. Uit het regime van de Satan onder de heerschappij van God en van Christus. Dat heeft Christus gedaan. Die de duivel overwonnen heeft, de schuld betaald heeft. Die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Mij tot zijn eigendom heeft gemaakt. En die mij daarom kon en mocht overzetten uit de dood in het leven. Gedankt zij de Zoon, met hem levend gemaakt, overgezet vanwege zijn lijden, sterven, liefde, onuitsprekelijke zelfovergave. Ja, en gedankt zij de Heilige Geest. Want de Geest is het die levend maakt. Door de Geest worden wij wederom geboren. Het is zijn werk. Tegen ons verzetten, tegen onze onwil. Maar hij deed het. Dat ik geloof is zijn werk. En wat de Geest werkt, dat gaat nooit meer stuk. Wat de Geest werkt is staaldraad. Van onbreekbare kwaliteit. Ja, die staal, dat kan dun zijn, zeker. Maar is altijd beter een dunne staaldraad dan een dikke strohalm, toch? Omdat mijn geloof gewerkt is door de Geest der wedergeboorte, kan het nooit stuk. Want wat God werkt, gaat niet stuk. Dat krijgt de duivel ook niet stuk. En dat kan niet stuk. Dat geeft levende hoop. Dat geeft verwachting en uitzicht. Want leven dat uit God is, sterft niet. Dat blijft in eeuwigheid. Dat haalt de overkant. En dat zal eeuwig triomferen. Zeg het maar mee. Geloofd zij de God en Vader, naar zijn barmhartigheid. Zij God de Zoon, met hem levend gemaakt. Zij God de Heilige Geest, want het is zijn werk. Oh, als mijn geloof, hè, vrucht zou zijn van mijn voornemen, mijn willen, mijn kracht. Ja, dan zou het nooit gekomen zijn, kan u zeggen, maar goed. Hè, maar dan zou het ook een gauw gebeurd mee zijn. Dan zal het zo in stuk gaan. Maar God zij dank. Geloof in Christus is Gods werk. Vrucht van wedergeboorte. En daar kan de duivel zijn tanden maar inzetten. Maar hij breekt zijn tanden op stuk. En dat leven, dat leeft eeuwig en altijd. Amen. We zingen op Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, laat het daarop uitlopen, deze dienst, ja ons leven, daarop uitlopen, mijn God. U zal ik eeuwig loven, want Gij hebt het gedaan door uw wedergeboorte. Want anders zou ik nooit zijn gaan geloven. Maar door hebben tegen toe zijn blijven verzetten tot mijn dood toe. Tot in mijn dood toe. Mijn God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Omdat Gij het hebt gedaan, zal ik U eeuwig loven. Om dat wondere werk van U. Binnen in een menshart. Dat U door het woord het verstand verlicht. We gingen dingen zien en dingen gingen ons bezighouden. Waar we ons nog nooit eerder druk om hadden gemaakt. En dat U het hart opende. Waar we eerst voor wegvluchten. Dat zochten we op. Heere. Laat het daarop uitlopen. En laat dat voor ieder van ons mogen gelden. U zal ik eeuwig loven. Gij hebt het gedaan. Heere, geef dat het een ontzaglijke verdieping geeft. Als het leven met U er zijn mag. Heere, laat de vraag tot ons komen. Als we zeggen te geloven. Of wij wederom geboren zijn. Of we toch niet als een Nicodemus geloven. Maar dat het een geloof is. Dat vrucht is van wedergeboorte. We danken U, Heere, dat er wedergeboorte is, dat dat kan. Daarvoor moest U lijden en sterven, Heere Jezus, en de geest verdienen. Daarvoor moest Gij uw Zoon naar de wereld zenden, o Vader. We danken U dat wedergeboorte er is en nog beloofd wordt ook, verzegeld in de heilige doop. Laat dat hoop geven, Heer. Als wij aan alle kanten door de onmogelijkheden omringd zijn. En daar een beetje zicht op gaan krijgen. Laat dit dan onze hoop zijn, Heer. Hoop bij U vandaan. We danken U voor de diensten van deze zondag. Wil met ons meedragen, Heer. Dat we ze niet verspelen, niet kwijtraken als we morgenochtend weer wakker mogen worden. Zegen ons vanavond, geef dat er iets van gesprek kan zijn. Ook op koffiegroepen en ook in thuissituaties. Over de diensten van deze dag, over uw woord. Gedenk hen die met niemand over kunnen praten. We dragen deze week aan u op. We zeggen als we terug zijn van de vorige week nog dank voor het hele catechisatieseizoen. Dat afgerond mocht worden voor alle keren die het plaats kon en mocht vinden. Alle catechisanten die er waren, die er meededen. Geef dat er iets dat er veel van blijft hangen. Geef dat er midden in uw hand zal zijn, Heere. We bidden u voor de tweedejaars belijdeniscatechisanten. In de dagen van afweging voor uw aangezicht. Of ze belijdenis zullen doen. Zend, Heer, en uw licht en uw waarheid neer. Zodat ze het weten mogen. En in oprechtheid de juiste afweging maken zullen en kunnen. Wees wel zo weg naar de biddag toen ze u het geeft. Geef dat ze naar uit mogen zien. En als het ons ontzaglijk moeilijk valt om te bidden, om u toch weer te zoeken. Geef ons de geest der genade en der gebeden. Zodat woensdag onder ons, in onze dorp, in ons land en volk, een dag mag zijn dat uw troon bestormd wordt met gebeden, Heere. Zegen de dienst die u die dag hopen te ontvangen uit uw hand. Hoor ons uit genade. En geef dat het allemaal mogen en kunnen zeggen. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Maar nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, dankzij wedergeboorte. Uit genade. Amen. Laten we zingen uit Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 5. Psalm 116, het eerste, tweede, derde en vijfde vers. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.